En op TikTok is dat wel leuker om die nieuws te zien, want ze gebruiken zo video's. Dan spreekt er zo iemand zo in met zo'n stem.
Het heeft altijd bestaan, maar het wordt gewoon steeds beter.
Maar ja, gewoon dat je ermee moet oppassen, hè, dat je niet alles moet geloven dat op het internet staat, van die dingen. Hè.
Welkom bij Digitale Jeugd. Een podcast die meer duidelijkheid probeert te scheppen over desinformatie, toxische polarisatie en haatspraak. Een podcast van de stad Mechelen. Maar het is vooral een gesprek. Een gesprek tussen Naima El Kadouri, preventiemedewerker bij de stad, Andy, Eyoub, Ismaël en Lena, Mechelse jongeren tussen 18 en 25 jaar, en in deze aflevering ook met Jan Boesman, onderzoeker aan de Artevelde Hogeschool Gent. Dit gesprek gaat over desinformatie. Oh ja, en je hoort ook de meningen van de volgende Mechelse jongeren op straat.
Ina,
Tuur,
Selma,
Lina,
Silke,
Fatima,
Aline, Annelie,
Camille,
Nicolas,
Ariadne,
Axel,
Janne, Bonnie,
Bart.
Ik ben Naima, preventiewerker bij Stad Mechelen. En ik werk ook bij Overkop Mechelen. En een van de projecten waar ik mee bezig ben, is dus een podcast maken samen met jullie, samen met jongeren, rond online media. Ik laat jullie zelf graag eventjes het woord nemen. Andy, anders mag je jezelf eens eventjes kort voorstellen.
Ik ben Andy Manissa, 25 jaar. Ik woon in Mechelen. Ik studeer maatschappelijk werk. En ik hou van sporten.
Ik ben eigenlijk Eyoub, 18 jaar oud. Ik woon zelf ook in Mechelen. Ik ben een student momenteel nog. En als hobby doe ik eigenlijk Thaibox.
Ik ben Ismaël, ik ben 20 jaar oud. Ik ben ook zoals Andy een hogeschoolstudent. Ik volg ook maatschappelijk werk. En in mijn vrije tijd ga ik ook graag voetballen met vrienden en oefen ik vechtsporten.
Ik ben Lena, ik ben 18 jaar. Ik ben ook nog een student. Ik studeer sociale technische wetenschappen en in mijn vrije tijd sport ik ook heel graag.
Vandaag gaan we het dus hebben over desinformatie en ik heb hier vandaag Jan bij mij. Kan u zich eventjes voorstellen voor onze jongeren?
Ja, hallo, ik ben Jan Boesman. Ik ben onderzoeker aan de Artevelde Hogeschool Gent in de opleiding journalistiek. Dus ik doe vooral onderzoek naar media, journalistiek, desinformatie. En ook op welke manier jongeren daar eigenlijk mee omgaan. En ik woon in Antwerpen, maar ik ben afkomstig van Gent. En mijn hobby's zijn sport, voetbal en fietsen.
Stel voor dat we eventjes naar een fragmentje luisteren.
Normaal elke dag wel ongeveer 4 uur of zo.
Denk toch wel een 2 uur.
Een uurtje ongeveer.
3 uur per dag of zo.
Het gaat toch wel zeker een uur per dag. Ik denk dat dat wel durft oplopen tot 2, misschien 3 uur per dag.
Bij mij is dat heel verschillend van dag tot dag. Maar ik kan wel dagen veel op social media.
Nee, ja, wel echt meerdere uren per dag, denk ik.
Ik zou misschien zeggen, gemiddeld wel 2 uur per dag of zo.
Ik vrees dat ik in de vakantie aan 3 tot 4 uur ga zitten.
Als wij op school zijn, dan heb je daar niet echt tijd voor. Maar in het weekend is dat dan dat je echt wel in je bed zo heel lang kunt blijven scrollen.
Te veel eigenlijk.
Toch het grootste deel van de dag.
Sowieso meer dan 8 uur.
Ja, zoiets. De hele dag.
Mijn eerste vraag voor jullie is eigenlijk, hoe lang zitten jullie op jullie gsm, op sociale media?
Afwisselend.
Afwisselend? Wat bedoel je?
Er zijn dagen wanneer ik vaak op mijn gsm zit en sommige dagen niet.
En zit je dan voornamelijk op sociale media?
Ja, meestal op TikTok.
TikTok. Zijn er nog die op TikTok zitten?
Ja, bij mij is dat ook het meeste wat ik gebruik.
Ikzelf, ik heb geen TikTok, dus...
Nee. Bewust?
Ja, bewust, ja.
Omdat dat jou je te veel afleidt? Of om...
Ja, gewoon puur afleiding.
Ik zit vaak op social media, zeker 4 uur per dag.
Is dat dan ook TikTok of meer Instagram?
Vrijwel zo, alle apps, TikTok, Instagram, Netflix, YouTube, al die dingen.
En als jullie dan op sociale media zitten, wat komt er dan zo voorbij? Vooral trends of krijgen jullie ook vaak nieuws op jullie sociale media?
Van alles. Een beetje van alles.
Ja. Komt er eigenlijk op TikTok bijvoorbeeld, komt er eigenlijk in jullie feeds nieuws voorbij?
Nee, eigenlijk niet echt. Bij mij is dat vooral auto's, meer voetbal. Nieuws niet echt, meer op Instagram eigenlijk.
Nieuwskanalen of komt het voorbij zonder dat je het volgt?
Ik wel. Ik volg alleen op TikTok en op Instagram. En op TikTok is dat wel leuker om die nieuws te zien, want ze gebruiken zo video's. Dan spreekt er zo iemand zo in met zo'n ASMR-stem.
Met de wat?
ASMR-stem.
Wat is dat?
ASMR of zo, ik weet niet. Dan spreekt hij, gewoon die nieuws zo in, dan zie je zo beelden en zo. Dat is zo leuk. Dan scrollt je gewoon de hele tijd.
Fake news of desinformatie zou ik omschrijven als dingen die via vaak ook onbetrouwbare platformen worden verspreid die niet op betrouwbare bronnen zijn gebaseerd. Dingen die je ziet bijvoorbeeld op social media zoals Instagram en waar je niet zeker van weet of dat juist of fout is.
Iets dat niet echt gebeurd is.
Foute informatie die afgedaan wordt als een feit. Echt leugens die verteld worden, doorgebracht worden alsof je zou denken dat het waar is.
Ja, gewoon nieuws dat niet echt is, dat verspreid wordt om aandacht te trekken.
Nieuws dat niet echt is?
Verspreiding eigenlijk van een soort van valse informatie eigenlijk. Een soort van grapjes te halen of zo, ik weet niet.
Nieuws dat verspreid wordt dat eigenlijk dus niet klopt. En mensen die andere mensen op een verkeerd spoor willen zetten.
Ja, via social media wordt alles veel rapper verspreid dan dat het vroeger gedaan werd. En bijvoorbeeld als het op radio of tv kwam en in de kranten, dan ging er een heel proces aan vooraf om te factchecken. Maar ja, bij social media, iedereen kan er iets op posten en vanaf dat dat gewoon gedeeld wordt en dat slaagt aan, ja, dan is het zogezegd een feit.
Je komt dat vaak tegen en je gaat dat snel geloven omdat veel mensen dat doordelen en dat is wel geloofbaar, vooral op sociale media, omdat je snel dingen kunt faken daarop en dan geloof je dat sneller.
Weet jullie wat dat desinformatie betekent?
Ik denk het wel. Is dat niet dat je foute informatie geeft?
Dat je zelf foute informatie geeft.
Of ontvangt.
Ontvangt. Ejoep.
Ja, ik sluit me aan bij de dingen van Ismaël.
Jan, zou jij ons eens willen vertellen wat dat desinformatie nu eigenlijk betekent?
Eigenlijk is het allemaal aan bod gekomen. Hè. De jongeren zelf hebben dat fantastisch gedefinieerd. Dus ik hoor overal inderdaad informatie die foutief is of niet waarheidsgetrouw. Dat is evident een kenmerk van desinformatie. Maar een tweede kenmerk is de intentie of de bedoelingen waarmee dat verspreid wordt. Hè. Dat het ook effectief met slechte bedoelingen verspreid wordt. Heel bewust om mensen te misleiden. Het meest bekende voorbeeld is natuurlijk fake news. Maar in de brede zin is desinformatie eigenlijk ook wat dat wij noemen misinformatie. Dat is eigenlijk berichten die niet waarheidsgetrouw zijn, maar die niet met slechte bedoelingen de wereld in gestuurd zijn. Dus dat vliegtuig is neergestort in Rusland. Hè, die een Prigozhin zat daarin. Eigenlijk weten we nog niet goed of dat die daar echt in zat. Maar als jij nu zelf op je sociale media, op TikTok, daar een filmpje over deelt en morgen blijkt dat het eigenlijk helemaal niet waar is, dat die mens nog leeft, dan heb jij eigenlijk ook desinformatie verspreid, maar natuurlijk niet met kwade intenties. En dat is wat we eigenlijk noemen misinformation. Dat is wat journalisten ook soms doen. Gewoon door slechte bronnen te controleren, dat ze eigenlijk foutieve informatie de wereld insturen, zonder dat dat slechte intenties heeft. En er is nog een derde betekenis, zeg maar, of een derde vorm van desinformatie. En dat is wat we eigenlijk noemen malinformation. En dat heeft eigenlijk te maken met hate speech. Dus op sociale media dat je dan eigenlijk allerlei bagger over je heen krijgt. Mensen die beginnen schelden over je, op je.
Mag ik daar ook van afleiden dat desinformatie vooral meer te maken heeft met onze media dat we binnenkrijgen? Of kan dat op alle vlakken?
Het is eigenlijk vooral via de sociale media dat je heel veel desinformatie binnenkrijgt. Via nieuwsmedia eigenlijk slechts uitzonderlijk. Hè. Journalisten zijn ook maar mensen, we maken ook fouten, dus het gebeurt hè, dagelijks dat er wel eens een nieuwsbericht tussen onze nieuwsstroom zit dat niet helemaal waarheidsgetrouw is, omdat journalisten in de snelheid waarmee dat ze moeten werken, soms ook fouten maken. Maar eigenlijk is dat eerder uitzonderlijk. Maar als jullie berichten zien van HLN of de VRT, nieuws, 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 kan je er eigenlijk meestal wel van uitgaan dat dat waarheidsgetrouw is, dat dat klopt. Maar natuurlijk, jongeren vandaag, hoe raadplegen zij nieuws? Dat is inderdaad, ik neem aan dat jullie niet meer echt zo'n app hebben staan op de telefoon van de VRT of zo. Nee. Of HLN, nee?
Ik wil.
Jij wel nog?
Ja.
Oké. En welke nieuwspedia?
Gewoon VRT.
Gewoon VRT, ja.
VRT-nieuws.
Eigenlijk is dat de meest veilige manier, zou je kunnen zeggen, om nieuws te raadplegen. Dat je echt gewoon een app van een nieuwsorgaan en dan kan je er wel van uitgaan dat het meeste wat je daar leest waarheidsgetrouw is. Maar natuurlijk, de meeste jongeren passeert dat tussen allerlei andere berichten. En het is eigenlijk vooral bij die andere berichten die je op TikTok en Instagram tegenkomt, dat er veel berichten tussen zitten die ja, niet waarheidsgetrouw zijn, hè?
Andy, je hebt nu bewust een app dan op je gsm.
Ja.
Jullie drie niet. Is dat omdat vooral nieuws jullie niet interesseert? Of hebben jullie meer zoiets van, oké, als ik een filmpje zie op TikTok, dan daarvan krijg ik eigenlijk mijn nieuws?
Nee, zeker niet. Ik ben juist eigenlijk heel geïnteresseerd in nieuws, maar ik kijk dat vooral op tv. Ja. Bijvoorbeeld, niet op mijn gsm. Ik scroll toch op Insta en zo, dus nieuws, VTM Nieuws, dus elke avond, morgens.
Klassieke 7 uur journaal.
Okay.
Het is fijn om te horen dat dat nog gebeurt.
Ik volg persoonlijk HLN op Instagram. Mm-hmm. Er is ook een jongerenpagina die Semokro heet, als jullie dat kennen.
Mm.
En daar wordt ook wat nieuws. Zo, nieuws dan voor de doelgroep gezet van de volgers. En daar ga ik wel soms nieuws op.
Zijn er nog mensen die Semokro kennen?
Ja, ik wel.
En wat spreekt jullie dan zo voornamelijk aan die Instagram-pagina?
Hij vat dat eigenlijk kort samen, dus dan is dat minder moeilijk om dat echt helemaal te lezen. Kort samengevat.
Hij gebruikt ook heel veel beelden en foto's en video's, waardoor de nieuws wat aantrekkelijker is voor de jongeren.
Mm-hmm. En klopt het meeste dat ze het Mokro op zijn Instagram zet? Klopt dat soms? Klopt dat altijd? Ja?
Meestal wel, want hij haalt zijn bronnen wel van NOS, dus het Nederlandse nieuws. Soms ook VRT. Dus ik denk toch wel van wel, ja.
Hebben jullie dan niet het gevoel, door die beelden die dat Semokro dan gebruikt, dat jullie dan ook een beetje worden beïnvloed?
In welke zin?
Semokro gebruikt soms van die clickbait eigenlijk.
Ja.
Van die clickbait-foto's. Ja. Misschien is het wel een interessante voor Jan.
Het is in dat geval een zeer interessante case. Semokro, we hebben onderzoek gedaan een paar maanden geleden eigenlijk bij 1200 jongeren in Vlaanderen naar wat dat zij gebruiken van nieuws, wat dat zij hebben staan van apps en zo. En inderdaad, een minderheid van de jongeren heeft inderdaad nog apps op zijn telefoon staan. En als je dan vraagt van op sociale media, wat volg je dan? En dan blijkt, los van VRT en HLN, die zijn nog altijd al populair. Semokro is eigenlijk populairder dan zeg maar de Vlaamse klassieke kwaliteitskranten als De Morgen en De Standaard. En op zich is dat ook een heel aantrekkelijk kanaal, dat ook veel diverser nieuws geeft dan wat je bij de klassieke kanalen ziet. En het meeste dat je daarop ziet is eigenlijk ook wel te vertrouwen. Maar er zijn inderdaad af en toe ook berichten die daardoor sijpelen die inderdaad minder waarheidsgetrouw zijn. Het is zeker geen fake news kanaal. Het is over de meeste berichten zijn eigenlijk wel oké. Maar het gebeurt wel iets regelmatiger dan bij klassieke journalistiek dat daar berichten in staan die niet helemaal kloppen of die niet gecheckt zijn. Eigenlijk zijn we ook wel eens geen officiële journalist. Het is wel een nieuwskanaal, want we weten uiteindelijk ook niet wie dat is, hè. Waardoor dat we eigenlijk uiteindelijk ook niet kunnen achterhalen van oké, wie is dat, welke regels volgt die om tot zijn verhalen te komen. Er was toch onlangs ook zo'n verhaal van die Marokkaanse voetballer die op het WK zo...
Kimi.
Die al het geld...
Ja.
Weet jullie waarover het gaat?
Naar zijn vrouw gaf. Niet naar zijn vrouw.
Niet aan zijn vrouw gaf. Ja. Maar dat bleek dus achteraf bijvoorbeeld helemaal niet te kloppen. En dat is uiteindelijk gewoon omdat dat een bericht is dat circuleert online. Mm-hmm. En hij zal zeggen, dat is een tof bericht, ik plaats dat. Terwijl een klassiek nieuwsmedium, VRT, HLN, ze zullen toch eerst eens een extra check doen.
Gaat dat daar dan vaker mis, omdat bij klassieke media ze veel meer stappen moeten volgen?
Je hebt een aantal regels, je bronnen checken. En niet ene keer, maar bij heel veel verschillende kanalen, veel telefoontjes doen. Het verschil is natuurlijk dat ze zijn eigenlijk geen journalisten, dus zij moeten zich ook niet houden aan de journalistieke regels. Maar intussen worden zij wel geraadpleegd als zijnde journalistiek door heel veel mensen en vooral jongeren.
Dat was zo'n fake filmpje van een paar jaar geleden, denk ik. En dan gaat dat heel TikTok rond, dat nu iets is dat nu aan het gebeuren is, maar dan helemaal uit de context gehaald. En dan...
Ja, bijvoorbeeld de oorlog van Oekraïne of zo, dat daar echt verkeerde beelden van worden gedeeld.
Weet je wat er vaak gebeurt? Zo filmpjes die uit context worden geplaatst. Dus een video van iets dat gebeurt met een context erbij geschreven dat eigenlijk niet klopt of zo.
Veel van celebrities dat je tegenkomt. En dan ze dan zelf op andere platformen daarop antwoorden.
Dus de dingen die regelmatig voorbij komen, is dat er bijvoorbeeld iemand gestorven is. Maar die blijkt dan eigenlijk helemaal niet dood te zijn. Een paar uur later is zo van, maar ik leef nog. En het is dan ook vaak heel moeilijk voor die mensen om dat... Ja, uit het geheugen te wissen, want mensen denken dat dat waar is, maar het is makkelijker gezegd dat het zo is dan het ontkennen.
als zo bekende mensen, dat ze zeggen dat die zwanger zijn of zo.
Ja, ik denk wel dat je dat, eigenlijk zonder dat je het weet, kom je dat dagelijks wel meerdere keren tegen, denk ik.
Jan, wat maakt dat wij zo van die meer van die sensationele nieuws of van die gebeurtenissen sneller geloven?
Omdat dat heel erg inspeelt op emoties ook. Hè. Hoe dat we vandaag komen nieuws tegen op sociale media. Op sociale media, dat werkt met algoritmes. Hè. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk... Je krijgt niet gewoon een chronologische opsomming van berichten, maar je krijgt die berichten vooraan die heel veel engagement opwekken. Dat wil zeggen waar heel veel mensen al op gereageerd hebben, op die heel veel mensen gedeeld hebben of geliked hebben. Dat zijn zeker niet altijd fake news berichten. Dat kan wel vaak het geval zijn, omdat juist berichten die heel emotioneel zijn, die heel veel schreeuwerige foto's gebruiken of bepaalde woorden die u direct aanspreken, dat ja, berichten zijn of die mensen aanspreken, terwijl zo een saai, neutraal, objectief nieuwsbericht, ja, dat is gewoon, zeker voor veel jongeren, heel saai en dat verdwijnt dan. Het onderzoek heeft ook uitgewezen dat fake news, dat veel meer kans heeft om gedeeld te worden door mensen en geliked. Dat is iets dat ons triggert.
Joep, ben jij iemand dat vaak nieuws deelt of sneller liked?
Ik deel wel soms op mijn verhaal op Instagram meestal. Want ik heb eigenlijk een privéaccount en mijn enigste volgers zijn eigenlijk mijn vrienden waarmee ik elke dag ben.
Zijn er dan, je zegt nu dingen dat je interessant vindt, maar bijvoorbeeld stel een nieuwsboodschap dat je dan interessant vindt. Check je dat ook eerst voordat je dat op je verhaal meedeelt of...
Meestal heb ik die al zien vaker voorbij komen. Bijvoorbeeld op TikTok of Snapchat op iemand zijn verhaal. Meestal is dat het nieuws dat ik al op achtergrond heb gezien.
Waar dat jij dan van denkt, van dat zal dat wel waar zijn?
Ja.
Qua, ik weet wel op Instagram, bij de voetballer, er is een man, die noemt Fabrizio Romano. Als hij iets plaatst, is het sowieso waar. Dus ik wacht eigenlijk op hem eigenlijk, tot hij iets plaatst en dan pas...
Dan is het 100%.
Dan is het 100.000%. Dus ja.
Eigenlijk zijn dat al twee goede strategieën die ik er hoor. Hè, om, hè, als iets al verschillende keren gepasseerd is, ik heb het al op verschillende kanalen gezien, dat wil niet altijd automatisch zeggen dat dat dan waar is, maar eigenlijk is dat wel een goede check. En ook de strategie van Andy, die zegt, ja, kijk, ik heb zo één betrouwbare bron, ik weet wie dat is, ik volg die mens al jaren, daarop afgaan, dat is eigenlijk ook een goede strategie.
Ik vind het eigenlijk ook wel waar dat als je iets deelt, dat je wel moet checken. Zijn er meerdere bronnen die dat bevestigen? En dan pas dat je dat echt wel zou delen. Dat je dat niet zomaar plaatst zonder echt een bevestiging te hebben van dat is waar.
Zien of dat de informatie klopt, andere bronnen opzoeken en betrouwbare bronnen.
Nee, maar ik check wel altijd, denk ik, mijn bronnen. In het begin denk ik zo wel eerder van, oh, dat kan misschien wel kloppen, maar dan begin ik daar zo'n beetje over na te denken en ben ik zo, oei.
Ik ga naar mijn ouders. Ja. Ik stuur zo naar mijn vrienden van, huh? Wat is dit?
Als je twijfelt, dan misschien eens op een echte site gaan opzoeken of dat echt is. En niet gewoon TikTok geloven.
Maar ja, gewoon dat je ermee moet oppassen, hè, dat je niet alles moet geloven dat op internet staat, van die dingen. Hè.
Soms kun je dat wel zien, dat zo een beetje raar aan inhangt en dan... Zoek het op om een beetje uw eigen fact-check te doen.
Ja, ik heb wel zo eens wat dingen gezien dat er heel fake uitzien. Maar dan ga ik gewoon altijd wel eerst opzoeken op andere platformen of dat wel waar is. En dan zie ik of dat niet klopt of wel klopt.
Gewoon niet te snel geloven, want iedereen kan zo snel dingen fake, snap je? Gewoon niet geloven.
Ja, ik probeer dan wel te checken van, klopt het nu echt als het me interesseert? Na checken of het echt zo is. Maar als ik dan merk dat het inderdaad fake news is, dan ga ik het niet direct rapporteren of zo. Dus dan scroll ik wel verder.
Ik vond die laatste voorbeeld wel een hele goeie van dat meisje. Dat ze het niet direct gaat rapporteren. Jullie nu, stel jullie zien een nieuwsboodschap of iets dat... te goed is om waar te zijn, dat is duidelijk fake news, dat is duidelijk disinformatie. Zouden jullie daar iets mee doen?
Ik persoonlijk niet.
Nee, ik ook niet. Gewoon zo laten.
Ik ook niet.
Ja, dat hangt er eigenlijk ook wel van af, want als er echt iets slecht is over iemand, zou ik dat wel rapporteren. Moest dat niet waar zijn.
Is dat een goede strategie, Jan? Gewoon negeren?
Ik vind dat een heel goede strategie, eigenlijk. Het hangt ervan af waar het over gaat, natuurlijk. Als het echt gaat over iets dat mensen schaadt of zo... Ja, dan is het misschien wel belangrijk om dat te rapporteren. Dus trouwens, sowieso, negeren is eigenlijk sowieso een goede strategie. Want je hebt heel veel aandacht gehad naar kritisch denken. In het dagelijks leven van mensen komen die berichten zo in een stroom in je sociale media feed. En heb je ook helemaal niet zit je helemaal niet in die mindset om zo elk bericht te gaan controleren op bronnen of op taalgebruik of op foto's. Dat doe je meestal ook niet. Hè? En dan is eigenlijk soms een betere strategie om eigenlijk wat men dan noemt, in plaats van kritisch denken, kritisch negeren. Dat je de reflex maakt van, is dit bericht mijn aandacht waard? En indien niet, dat je eigenlijk gewoon binnen de seconde daar voorbij gaat.
Zo bij Facebook of bij Instagram, dan staat er nu zo'n tekstje bij van deze bericht komt van een bron die niet echt geloofwaardig is. Zijn dat dan goede tactieken, maar dan van de technologiebedrijven zelf, waar dat we dan verder op moeten bouwen?
Aan zich is dat niet slecht, maar het is altijd beter dat je niet vertrouwt op wat zo'n technologiebedrijven aanbieden, maar dat je eigenlijk zelf een soort weerstand of een kritische zin ontwikkelt tegenover informatie, to court. Het gevaar of de keerzijde daarvan is eigenlijk dat mensen eigenlijk niks meer gaan vertrouwen. En de mensen om de duur gaan zeggen van ja, maar al die informatie is niet waar, is fake. Dus eigenlijk minstens even belangrijk dan dat kritisch denken is eigenlijk vertrouwen opbouwen in die informatie die wel voor 99% van hun tijd te betrouwen is.
Hebben jullie zo dat kritisch negeren?
Ja, ik denk wel dat iedereen dat heeft, dat kritisch negeren.
Soms wil je ook gewoon nieuws niet geloven. En soms wil je wel fake nieuws geloven. Dat is gewoon zo.
En het klopt eigenlijk ook, hè, want het is heel vaak fake nieuws dat we geloven, is ook vaak dingen die we willen geloven. Fake nieuws ligt voor een stukje aan het nieuws zelf, maar ligt ook voor een heel stuk bij onszelf. En we gaan meer geneigd zijn om die dingen te geloven die passen in ons denkraam. Bijvoorbeeld die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De meerderheid van de mensen hier sympathiseert natuurlijk wel met Oekraïne. En als we dan een bericht tegenkomen waarin zou staan dat Oekraïne oorlogsmisdaden begaat of zo, dan zullen wij, ook al is dat waarheidsgetrouw, zullen we eerder geneigd zijn om dat niet te geloven, omdat we dat niet willen geloven.
Ik denk wel dat daar iets meer aandacht aan gehecht kan worden. En nu zeker ook met TikTok komt daar constant dingen voorbij. En ook meer aan nog jongere kinderen. Ik denk qua leeftijd zelfs meer bij 12-jarigen of zo, dat dat al sneller aangebracht kan worden.
Dat is nieuw. En je hebt dat in 3 boeken. Je hebt over jezelf, de maatschappij en economie. En dan hadden we het ook over fake news.
Dan gingen wij ook tijdens lessen zelf op zoek naar fake news en zo. Dat was wel interessant, vond ik.
Ik denk dat het wel interessant is om het onderwerp aan te halen op scholen. Voorbeelden laten zien.
Bijvoorbeeld sinds corona zijn we vooral heel hard bezig met dat heel fake news. En zijn we daar heel bewust mee bezig. En komt dat ook vaker voor in scholen, in hun lessen. Is dat iets positiefs, dat we daar vaker bij stilstaan als maatschappij en vooral bij de jongeren dan, dat we hen daar kritisch geletterd mee willen maken?
Dat is absoluut positief. Fake news heeft altijd bestaan, desinformatie heeft altijd bestaan, maar wat je de laatste 5 à 10 jaar krijgt, is dat het heel erg toeneemt. Dat heeft natuurlijk te maken met die sociale media. Hè. Jongeren en mensen in het algemeen hebben dagelijks x aantal berichten in een sociale mediafiets, terwijl die nieuwswijsheid op scholen, ja, ik weet niet wat jullie ervaring daarmee is, maar dat is zo meestal maar ergens 1 projectweek of zoiets in een heel jaar. Hebben jullie dat op school, nieuwswijsheid?
Mijn eerste jaar maatschappelijk werk hebben we ook zelf gezien hoe studenten zo'n fake krantenartikels maakten. En dan zo de reacties zagen van de mensen. En dat ging heel direct viraal. En zelfs VTM en zo hebben dat ook geplaatst zonder eigenlijk een bron op te zoeken.
Okay.
Zo kun je zien dat fake news echt wel gevaarlijk is.
Ja, dat is trouwens een zeer goed voorbeeld dat je aanhaalt. Want dat is ook al bewezen in onderzoek wat het beste werkt om mensen en jongeren weerbaar te maken tegen fake news, is eigenlijk om het zelf te maken. Dan ga je meer alerter worden voor de trucken. Want het is eigenlijk ook belangrijk dat dat zo eigenlijk in principe, ik weet, we vragen heel veel van het onderwijs en iedereen vanuit zijn domein, maar in principe de beste manier is om te zorgen dat dat in elk vak een beetje aan bod komt. Maar fake news is geen kwestie van het vak maatschappij leren of weet ik veel wat, maar evengoed van het vak Nederlands, waarin dat je kunt zien hoe dat je met taal mensen kunt misleiden, evengoed van het vak wiskunde.
Ik denk wel dat als dat in elke les gaat voorkomen, dat saai gaat beginnen worden. Want ik vind fake news, soms is dat wel moeilijk te zien, maar soms, als je gewoon je research gaat doen, dat je dat wel kan zien dat dat fake news is. Je moet daar niet per se les over hebben. Om dat te kunnen zien, dat is makkelijk. Iedereen heeft Google, iedereen heeft tegenwoordig ook AI of zo op Snapchat. Dus alles gaat makkelijk tegenwoordig zijn. Hè?
Is dat mogelijk dat AI ons zou kunnen helpen om fake news...
AI in de eerste plaats zorgt ervoor dat fake news nog beter gemaakt en nog beter verspreid wordt. Maar daarnaast is AI ook een middel in de strijd tegen fake news. Wat dat misschien ook nog interessant is, is wat jullie daarnet zeiden van... Ja, als je je research doet, dan kun je wel achterhalen wat fake news is. Dat is eigenlijk ook iets dat bleek uit ons groot onderzoek dat we gedaan hebben bij jongeren in Vlaanderen. En dan bleek eigenlijk dat maar een minderheid van de jongeren daar echt toe in staat was. Eigenlijk maar 4 op de 10 jongeren waren geslaagd voor die test, een minderheid. Maar dat waren evengoed al die jongeren die hadden gezegd van, je kunt dat toch zien. Ik denk dat we onszelf heel vaak overschatten.
Dus als dat gewoon zo'n kleine fake news is, dan kan dat ik een fout gaan maken bij die test. Dan kan dat ik ja gaan zeggen of nee. Want je kunt dat niet weten, maar als dat zo'n grote is, dan moet je wel even nadenken.
Ik vind het in elk geval een gezonde reflex, want het heeft geen zin om al je tijd te steken in research, en voetbaltransfers die allemaal niet doorgaan, dingen die echt invloed hebben op je persoonlijk leven, zeg maar, of dat van je naaste. Daarbij is het wel belangrijker om even te checken. Hè.
Hebben jullie toevallig misschien vragen voor Jan, waar dat jullie graag over willen praten of discussiëren?
Ja, ik heb wel een vraag eigenlijk, want ik zie dat Jan iets ouder dan ons is. En ik denk dat die ook uit een tijd komt voordat social media is zoals het nu is. Vroeger in uw tijd bestond dat toen alle fake news?
Het is van alle tijden. Fake news heeft altijd bestaan. En in de krant stonden soms ook berichten die niet waar waren. Ik ga een stom voorbeeld geven dat mij altijd is bijgebleven dat over een patiënt in het ziekenhuis die winden liet. Ja, die stank die daaruit kwam. Ze zodanig bedwelmend zijn geweest dat ook het ziekenhuispersoneel daar heel erg ziek van werd. In de krant van de dag daarop werd het bericht rechtgezet. Dus dat was eigenlijk de klassieke 1 april grap die altijd in elke krant stond in die tijd. Nu, vandaag de dag doen kranten dat zelfs niet meer, 1 april grappen. Dat is eigenlijk het grote verschil. Het heeft altijd bestaan, maar het wordt gewoon steeds beter. Ja, zodanig dat je het bijna niet meer herkent. En het wordt gewoon veel sneller verspreid. Dat is het grote verschil.
Is eigenlijk fake news plaatsen strafbaar? Of verspreiden?
Dat is een heel goede vraag. Het is eigenlijk pas strafbaar als het echt schadelijk is. Als het echt blijkt dat het bepaalde mensen schaadt, mensen een reputatie schaadt.
Ja, wat onthouden jullie van dit gesprek? Nemen jullie iets mee naar huis?
Sowieso ook meer alerter zijn en ook de kinderen... De generatie dat komt ook daarover uitleggen en zeggen dat je niet direct te naïef moet zijn en dat je je kritisch een beetje sterker moet maken.
Ja, ik ga me daarbij aansluiten en gewoon ook voorzichtig zijn en niet alles geloven. En ook altijd je opzoekwerk doen, voor de zekerheid.
Ik vind wel dat fake news toch wel een aspect moet zijn op school.
Ja, sowieso. Is het super top, want we doen natuurlijk onderzoek naar hoe jongeren omgaan met fake news, maar dat is heel vaak zo vragenlijsten.
Zeg maar, is dat iets wat onderzoekers dan vaker op moeten letten als wij bezig zijn met onderzoeken over jongeren? Dat we het, ik ben meer voorstander, we doen het met jongeren dan voor jongeren.
Absoluut, ja, dat is super belangrijk. En dat is een beetje het probleem dat vergt gewoon meer tijd. Kan het niet alleen dit zijn met 4 mensen, maar dan moet je dat op veel plaatsen gaan doen. En dat kost veel meer tijd die er niet altijd is in het leven van een onderzoeker.
Ik neem vooral mee dat vooral dat kritisch negeren dat we vaker moeten doen. Dat we niet echt per se alles moeten fact-checken, maar dat we vooral een... die kritisch denken moeten blijven hanteren met dingen dat we zien online en in onze nieuwsberichten.
Dit was Digitale Jeugd. Je hoorde net een gesprek over desinformatie. Dit was een podcast van Stad Mechelen met de steun van Vlaanderen. Beluister ook de afleveringen over toxische polarisatie en haatspraak.